Langzamerhand zijn we aan het eind van de uiteenzetting in deze eerste Korinthebrief. En dus toe aan de collecte. Onder andere dan in 1 Korinthe 16. Eerst dus over een collecte. Wij lezen trouwens over die collecte of een dergelijke collecte ook in andere schriftplaatsen. Het schijnt belangrijk genoeg te zijn om het ook aan ons, voor ons te vermelden. Want wat er gebeurt is dat op het zendingsveld, ik vind het altijd vermakelijk persoonlijk, dat op het zendingsveld, om zo te zeggen, een collecte gehouden wordt voor de moedergemeente of voor het thuisfront of hoe dat maar heet mag. Want ja, we hebben toch enigszins de indruk dat het evangelie afkomstig was uit Jeruzalem. Beslot, daar hadden de gebeurtenissen plaatsgevonden die de aanleiding zijn en de basis zijn voor de prediking van het evangelie. Maar het schijnt dat de gelovigen in Jeruzalem behoeftig geworden zijn, met de term die in het opschrift boven dit hoofdstuk terecht is gekomen. Nou ben ik geen econoom, maar ik denk altijd, ja, als je ook al je onroerend goed wegdoet, dan is er ook niet veel voor nodig meer om te verarmen. Wij weten in ieder geval dat wat in Handelingen 2 tamelijk enthousiast en grootschalig begon, namelijk de verspreiding van het evangelie en de wording, de groei, de geboorte van een gemeenschap, een christelijke gemeenschap in Jeruzalem, beginnend met in één klap met 3000 en daarna elke dag kwam er wat bij. En ze deden ook van alles voor elkaar om inderdaad de armoe onder de gelovigen te bestrijden. Maar het schijnt dat het dan toch niet echt gewerkt heeft, want gedurende de periode van Handelingen raakt de gemeente daar toch verarmd. Hoe dat precies komt, ja, ik weet het ook niet. Wel weten wij natuurlijk dat in grote getale de gelovigen weggetrokken zijn uit Jeruzalem vanwege specifiek de vervolging in Jeruzalem. Je leest dat ook in Handelingen al snel. En vooral gebeurde dat in de dagen waarin Saulus nog blies, wat blies hij ook alweer, dreiging en moord, ja. En toen werden de gelovigen verstrooid en zo kwam het evangelie terecht in Samaria, hebben wij gelezen, en al dat soort zaken. En het eind van het liedje is dat de gemeente in Jeruzalem verarmt. Later, nog later dan deze brief ook, bezoekt Paulus daadwerkelijk Jeruzalem, iets wat hij hier min of meer aankondigt. En u weet hoe het toen gegaan is, toen is hij in Jeruzalem gevangen genomen en daarna werd hij afgevoerd via Caesarea naar Rome. En wat er nog later met Jeruzalem gebeurd is, dat weten wij ook. Jeruzalem is verwoest geworden en van de christelijke gemeenschap daar bleef inderdaad ook niks over. Bovendien had die gemeenschap in Jeruzalem ook niet zo'n geweldige reputatie. Wij horen nog iets redelijk positiefs in Handelingen 15. Dat was na de eerste zendingsreis van de apostel Paulus, maar daarna eigenlijk helemaal niet meer. En dat komt zo goed als zeker, ik zeg het met een slag om de arm, maar dat komt zo goed als zeker omdat men ook maar een beetje halfslachtig tot geloof was gekomen in de Heer Jezus Christus. Want men was er in ieder geval, ik zeg het echt voorzichtig, men was in ieder geval in Jeruzalem geneigd vast te houden aan de Joodse inzettingen. En genadig genoeg doet men dat in onze dagen ook steeds meer. Maar zij hadden in de tijd moeite om het los te laten en dat is eigenlijk nooit werkelijk gelukt. Maar van die gemeente bleef uiteindelijk niks over. Niettemin, ik denk dat Paulus zich om meerdere redenen mede verantwoordelijk voelde voor de gang van zaken in Jeruzalem. Per slot had hij juist daar de gelovigen vervolgd en dus ook weggejaagd. Maar het is Paulus die initiatief neemt om in de plaatsen waar hij komt, in Klein-Azië, Galatië of hoe je het maar noemt, want het zijn brede begrippen, maar ook in Macedonië en Achaïe, dat wil zeggen in het tegenwoordige Griekenland, om daar geld in te zamelen voor de gemeente in Jeruzalem. Bepaald niet ten behoeve van de verspreiding van het evangelie of voor het zendingswerk of zoiets, maar gewoon ten behoeve van degenen die in Jeruzalem armlastig waren geworden. Maar een collecte houdt hij. Wij lezen daarover ook in Handelingen al. Want in Handelingen hoofdstuk 11 wordt daar al melding van gemaakt. En het heeft er alle schijn van dat de apostel gewoon jarenlang deze campagne gevoerd heeft. En we lezen dan in Handelingen 11, vers 29. En nadat een ieder der discipelen vermocht, besloot elk van hen iets te zenden ten dienste der broederen die in Judea woonden. Hetwelk zij ook deden en zonden het tot de ouderlingen door de hand van Barnabas en Saulus. Dat was dus al tamelijk vroeg in de geschiedenis van Paulus. Lijkt me duidelijk, want zijn eerste zendingsreis, Paulus' eerste zendingsreis, begint officieel in Handelingen 13. Vanuit Antiochië in Syrië. Daar heeft Paulus min of meer zijn domicilie. En van daaruit wordt inderdaad dus geld ingezameld en door Barnabas en Saulus naar Jeruzalem gebracht. En het was nog voor de zendingsreizen van Paulus zelf. Wij lezen er daarna ook over in Handelingen 24 en dan ben je toch heus jaren verder. Handelingen 24 vers 17, als Paulus verantwoording aflegt aan de stadhouder Felix in zijn gevangenschap in Caesarea. En in die uiteenzetting, nou doet hij verslag van hoe hij tot geloof gekomen is, wat er gebeurd is allemaal. En hij zegt in vers 17, doch na vele jaren ben ik gekomen om aalmoezen te doen aan mijn volk en offeranden. En voor zover wij weten zijn het aalmoezen, maar niet zozeer aan de Joden, zal ik maar zeggen, maar wel aan de gelovigen uit de Joden. Daar kunnen Paulus moeilijk van verdenken dat hij enige positieve actie op wat voor wijze dan ook uitgeoefend heeft ter wille van de Joden, dat wil zeggen degene die vasthielden aan het judaïsme. En wij lezen het bovendien ook over in Romeinen hoofdstuk 15, waar de apostel aan het eind van die brief aankondigt dat hij weliswaar hoopt naar Rome te komen, maar hij zegt dat hij eerst naar Jeruzalem zou reizen, in Romeinen 15. En dan zegt hij vanaf vers 24, zo zal ik wanneer ik naar Spanje reis, let op, Paulus zit hier nog niet in gevangenschap en hij heeft plan om naar Spanje te reizen. Dat is inclusief trouwens het zuidelijk deel van Frankrijk, tegenwoordig Frankrijk althans. Zo zal ik wanneer ik naar Spanje reis tot u komen, want ik hoop in het doorreizen u te zien. Dat wil zeggen, hij hoopt dus naar Spanje te reizen, maar die reis die voert hem langs Rome. En dan hoopt hij de gelovigen in Rome te zien en van u derwaarts geleid te worden als ik eerst van uw lieden tegenwoordigheid eensdeels verzadigd zal zijn. Met andere woorden, hij hoopt daar enige tijd door te brengen, maar alles onderweg naar Zuidwest-Europa eigenlijk. Maar dan zegt hij in vers 25, maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen, want het heeft dien van Macedonië en Achaïe, dat is het tegenwoordige Griekenland dus, hè, goed gedacht een gemene handreiking te doen, een gemeenschappelijke handreiking te doen aan de armen onder de heiligen die te Jeruzalem zijn. Want het heeft hun goed gedacht, ook zijn zij hun schuldenaars, want indien de heidenen hun geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn ze ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Als ik dan dit volbracht en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door uw liederstad naar Spanje afkomen. Vandaar ook dat ik het heel waarschijnlijk vind dat de apostel inderdaad nadat hij in Rome was vrijgelaten, na 2 jaar, volgens de laatste verse van Handelingen 28, dat hij toen verder gereisd is inderdaad naar het westen en dus naar Spanje, in overeenstemming met de plannen die hij heeft. Deze dingen staan overigens niet meer vermeld in het Bijbelse verslag. Maar er worden wel aanwijzingen gegeven hoe dat verder zou gaan. Het algemene idee is inderdaad dat de apostel geld inzamelde voor Jeruzalem. En zult u zeggen, daar sta je dan wat lang bij stil. Dan zeg ik, nou, hier wijt de apostel er dan toch een stuk of 5, 6 verzen aan. En dan ben je nog Daar ben je nog gezegend af, denk ik wel eens. Want ik krijg het veel moeilijker als ik toekom aan de tweede Korinthebrief. Waar wij zo ongeveer twee hoofdstukken hebben. Twee volle hoofdstukken over deze kwestie. Namelijk hoofdstuk 8 en 9. In mijn Bijbel zijn het weliswaar twee hoofdstukken, maar er staat maar één kop boven. Want het onderwerp blijft gelijk. De inzameling voor de arme christenen te Jeruzalem staat erboven. Met andere woorden, dat is wel een erg uitgebreide aanbeveling van de collecte. Maar wat erin uitgedrukt wordt, in elk geval ook, is dat de gelovigen onder de heidenen bepaalde verantwoordelijkheid dragen voor de Joden in het algemeen, maar voor de gelovigen uit de Joden in het bijzonder. Dat is ook wat de apostel op andere wijze steeds naar voren brengt. En dat vind je al natuurlijk in Romeinen 1, als hij zegt dat het evangelie kracht is tot zaligheid, eerst de Jood, enzovoort. En in de volgende hoofdstukken van Romeinen vinden we die kwestie steeds terug, steeds opnieuw belicht. Wat hij ook zegt, hij zegt het is voor de Jood en daarna ook voor de Griek, of hoe dat maar heten mag. Maar in ieder geval eerst de Jood, en als hij zijn eigen bediening beschrijft, zegt hij: ik maak mijn bediening heerlijk door mijn vlees tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Dat wil zeggen dat de bediening van de gelovigen uit de heidenen in de eerste plaats gericht is op de Joden en daarna natuurlijk op gelovigen uit de Joden. Vervolgens weet ik ook wel dat er in de gemeente geen verschil is tussen Jood en Heiden en buiten de gemeente ook niet, dat wil zeggen in de relatie naar God toe. Maar niettemin, het is nou eenmaal de situatie in onze bedeling dat wat van Juda is weggenomen, toevertrouwd is aan, laten we maar zeggen, heidenen, want dieper ga ik er vandaag toch niet op in. Maar dat is wat gebeurd is en Paulus gedraagt zich als zo'n heiden, als een Romein namelijk, en hij beschouwt zich verantwoordelijk en hij ontketent dus deze actie waaraan hij dan ook zoveel aandacht besteedt, blijkbaar. Hoe dan ook, we nemen de draad weer op in 1 Korinthe 16, aangaande nu de verzameling die voor de heiligen geschiedt. De zin impliceert dat het hier niet nieuw is en dat die Korintiërs geacht werden te weten over die inzameling. Hij geeft er alleen instructies over. Hè? Hij zegt niet: ik heb een nieuwtje voor je of het lijkt ons verstandig om dit of dat te doen. Hij zegt: wat betreft de collecte die voor de heiligen, of gewoon wat betreft de collecte voor de heiligen, zo van: dat weten jullie, maar dan geeft hij instructies. Namelijk gelijk als ik aan de gemeente in Galatië verorderd heb, doet ook gij al zo. Galatië ligt in het tegenwoordige Griekenland, dus zeg maar wat wij in het algemeen Klein-Azië noemen. Maar hier zijn we in het zuidelijk deel van het tegenwoordige Griekenland, dat Schiereiland, weet u wel, waarvan Korinthe de hoofdstad was, Achaïe dus. Hè? En het noordelijke deel heet dan Macedonië. Hij zegt: maar gelijk als ik in Galatië verordend heb, doet ook gij al zo. Namelijk op elke eerste dag der week. En men zou, langzaam lezend, zich af moeten vragen: waarom moet dat op een eerste dag der week? En het antwoord is: dat moet natuurlijk niet. Maar hier wordt wel gesuggereerd dat men blijkbaar gewend was om op de eerste dag der week samen te komen. Begrijp je me goed? Er zijn heel weinig schriftplaatsen die daarop duiden. En de reden daarvoor lijkt mij te zijn dat wij nou eenmaal geen verplichtingen hebben en dat het ook niet de bedoeling is dat gelovigen de ene dag achten boven de andere. Met de woorden uit Romeinen hoofdstuk 14. Maar niettemin is er goed gebruik. En blijkbaar is dat al zo sinds de opstanding van Christus, want we vinden daarna de discipelen ook bijeen op eerste dag der week. Als, herdenking van de opstanding van Christus, maar beter nog, eerste dag der week ontleent aan zowel de eerstelingen garven als de eerstelingen broden. uit de mozaïsche inzettingen van beide staat dat ze zouden moeten plaatsvinden op de dag na de Sabbat. En die eerste dag der week staat model voor inderdaad een nieuwe schepping. Daar komt het tot neer. Een nieuw begin, een nieuw verbond. Ziet, alles is nieuw geworden, enzovoorts. En vandaar eerste dag der week. Op elke eerste dag der week legt een ieder van u bij zichzelf een weg. Men heeft het wel eens gelezen alsof je dat thuis moet wegleggen, want er staat bij zichzelf een wegleggen. Alsof men thuis een spaarpotje heeft, enzovoorts. Maar dat wordt toch wat lastig, omdat het daarna staat op dat de verzamelingen als dan niet eerst geschieden wanneer ik gekomen zal zijn. Met andere woorden, het idee is heel simpel, ook voor ons heel simpel te begrijpen. Men komt kennelijk op de eerste dag der week samen en dat is tevens de gelegenheid om te collecteren voor dit goede doel. En daardoor ontstaat een schat, wordt namelijk verzameld in de loop der tijd. En wanneer ik daar zal gekomen zijn, zal ik hen die gij zult bekwaam achten door brieven zenden om uw gaven naar Jeruzalem over te dragen. Ging ook met papieren gepaard. Dat wil zeggen dat Paulus de organisatie hiervan dus inderdaad aan zichzelf houdt. En voor zover anderen dan de schat het geld zouden gaan brengen, want zo ging het dan toch in die dagen, naar Jeruzalem, zegt hij, dan zal ik een brief schrijven hoe dat in elkaar zit en dat die mensen inderdaad door mij gezonden zijn en namens de gemeente waar dan ook en dan zo naar Jeruzalem. En daarna staat er, en indien het waardig mocht zijn, ja, der moeite waardig, hebben de vertalers ingevuld. Kennelijk is het zo dat als het inderdaad gaat om een aanzienlijk bedrag, dat Paulus wel van de gelegenheid wil gebruikmaken om het hoogst persoonlijk te overhandigen. Hij trekt dus toch wat, laten we zeggen, eer daarvoor naar zich toe. En waarschijnlijk heeft dat dus ook weer te maken met dat hij toch iets, nou ja, op een of andere wijze bij de gelovigen in Jeruzalem in de schuld staat, om zo te zeggen, omdat hij juist en vooral daar de gemeente vervolgd heeft en omdat hij bovendien de reputatie heeft natuurlijk anti-Joods te zijn. En dat is ook wat er daadwerkelijk gebeurd is overigens. Wat hierna staat, in de volgende verse, schijnt niet gebeurd te zijn, namelijk vers 5, doch ik zal tot u komen, al was het maar om het geld op te halen, ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië zal doorgegaan zijn. Dat is dus het meer noordelijke deel van Griekenland, hè? Want ik zal door Macedonië gaan. Hij had ook Korinthe kunnen bezoeken, gewoon per schip. Vanuit Klein-Azië oversteken per schip naar Kenchreën en dan een paar kilometer landinwaarts, dan ben je in Korinthe. Ligt op die landtong tussen Macedonië en Achaïe. Maar ik kondig hier aan dat hij inderdaad door Macedonië zou reizen, was de bedoeling. En daarna zegt hij, en ik zal mogelijk bij u blijven, of ook overwinteren. Ook daar is een goede reden voor, want er was weliswaar uitgebreide scheepvaart in de Middellandse Zee. Dat was er al toch zo'n 1500 jaar al. Dat was er al in de dagen van de richteren. Dat was er al in de dagen van de uittocht uit Egypte. Dan ben je ongeveer 1500 voor Christus. Maar de omstandigheden waren in het algemeen zo dat de 's winters niet gevaren werd. En vandaar dat je leest over overwinteren. Dat men vastzit op een eiland of in een haven en dan niet meer weg kan. In Handelingen komt dat een paar keer voor. Want de scheepvaart lag gewoon in de winter stil. Dat te maken met stormen enzovoorts. Slecht weer. En vandaar ook die schipbreuk van de apostel Paulus nog op de Middellandse Zee en zo verder. En ik zal mogelijk bij u blijven of ook, afhankelijk van wanneer ik daar zou aankomen, overwinteren, opdat gij mij moogt geleiden waar ik zal heen reizen. Want ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan, hij wilde ze wat uitgebreider bezoeken, maar ik hoop enige tijd bij u te blijven, indien het de Heere zal toelaten. Maar, zegt hij, ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag, tot Pinksteren. Waarom dat tot Pinkster is, weet ik ook niet, maar hij kondigt dat hier nou eenmaal aan. Al zo liggen zijn plannen. En Efeze ligt natuurlijk nog in Klein-Azië, of als je wil noem je het Galatië. En van daaruit heeft hij deze brief blijkbaar geschreven. En daarmee weten we ook tamelijk zeker. Kijk, 100% zeker weten we dit soort zaken niet, maar we weten tamelijk zeker wanneer de apostel deze brief geschreven heeft en in welke omstandigheden. Dat is niet altijd even duidelijk, maar wij lezen in Handelingen dat Paulus Korinthe bezoekt. Dan gebeurt het een en ander aan de tegenstand ook overigens. Dat is in Handelingen 18... Daar komt hij te Korinthe en vindt daar zekere Jood. Handelingen 18 vers 2. Met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs uit Italië gekomen was. En Priscilla, zijn vrouw. En hij ging tot hen en omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en werkte. Want zij waren tentenmakers van handwerk. En daarna sprak hij elke sabbat in de synagoge. Logische wijze, elke sabbat, in de synagoge en dan komt er allerlei gedoe. En verdwijnt Paulus weer uit Korinthe en reist dan naar Efeze, dat is vanaf vers 18. Waar staat, en als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broederen en scheepte vandaar naar Syrië. Dat wil zeggen, hij zal terug naar de hele oostkust van de Middellandse Zee reizen. Waarschijnlijk naar Antiochië in de eerste plaats. En Priscilla en Aquila met hem. Van Priscilla en Aquila lezen wij in vers 2 dat ze afkomstig waren uit Rome, maar daar waren zij verdreven onder keizer Claudius. Toen waren ze terechtgekomen in Korinthe, daar hadden ze ontmoeting met Paulus. En Paulus reist verder naar het oosten en Aquila en Priscilla reizen met hem mee. En dan komen ze terecht in Efeze, vers 19. Hij kwam te Efeze aan en liet hen al daar. Maar hij ging in de synagoge en handelde met de Joden. En zo vind je dus Aquila en Priscilla in Efeze, waar als Paulus daar vertrokken is, een Apollos verschijnt, dat is vanaf vers 24. En die wordt dan door Aquila en Priscilla weer een beetje bijgepraat, enzovoorts. En zo ging die geschiedenis. Maar blijkbaar heeft de apostel vanuit Efeze die brief geschreven aan Korinthe. Hij doet ze in Korinthe dan ook de groeten van Aquila en Priscilla die bij hem zijn in Efeze blijkbaar. Want er staat in 1 Korinthe 16 vers 19. Dat vers hebben we nog niet gelezen, maar daar komen we zo. Hij maakt zich dus toch wel wat zorgen over die Korintiërs en zoals zal blijken terecht. Niettemin, hij zal, zegt Paulus, ik probeer langs te komen, is mijn bedoeling, maar ik zal te Efeze blijven, 1 Korinthe 16 vers 8, ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. Als we daarna de tweede Korinthebrief lezen, dan blijkt daaruit, en Paulus besteedt daar veel woorden aan, dat hij inderdaad de Korintiërs niet bezocht heeft. En dat kondigt hij hier wel eens aan. Weliswaar kondigt hij het hier aan, maar hij heeft het niet gedaan. Zijn reis is anders verlopen en dat is een aanleiding voor de Korintiërs om Paulus als onbetrouwbaar te beschouwen, want ze zochten natuurlijk toch een stok om hem te slaan. Het woord hond wil ik niet uitspreken in dit verband, maar ze zochten een aanleiding om iets tegen hem te hebben, maar het was natuurlijk omdat zij zijn boodschap niet accepteerden. Zoals we trouwens in de eerste Korinthebrief al gezien hebben, en in de tweede Korinthebrief is dat nog veel sterker. Vermoedelijk is hij nooit meer terug geweest in Korinthe. Hoefde van de Heer niet. Er was toch geen eer aan te behalen. En als mensen zich ook geloven, als ze niet bereid zijn de Heer te dienen, waarom zou de Heer iemand sturen om hen te onderwijzen, te vertroosten, te vermanen, of zo? Dat heeft dan geen zin. En dan laat de Heer dat ook los, dat kan nou eenmaal. En zo is het ook blijkbaar gegaan. Maar dat lees je pas in de laatste hoofdstukken van de tweede Korinthebrief. Maar hij zegt, ik blijf in Efeze, vers 9 van 1 Korinthe 16. Want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Dat wil zeggen, aan de ene kant positief en sterk positief, aan de andere kant sterk negatief. En beide dingen zijn kennelijk voor hem reden om zijn verblijf en daarmee zijn bediening in Efeze langer vol te houden. Vers 10. Zo nu Timotheus komt, ziet dat hij buiten vrezen bij u zij, want hij werkt het werk des Heren gelijk als ik. Het punt is dat Timotheus inderdaad door Paulus naar Korinthe gezonden wordt. Je kan het in Handelingen ook lezen, maar ik laat dat verder maar buiten beschouwing. En Paulus stuurt hem vanwege dat Timotheus werkt het werk des Heren zoals Paulus. En Paulus vraagt of ze hem met respect willen behandelen en dat hem dan niemand verachte, maar geleidt hem in vrede opdat hij tot mij komen, want ik verwacht hem met de broederen. En dat niet alleen, Paulus stuurt niet alleen Timotheus, maar schrijft Paulus, wat aangaat Apollos, de broeder, ik heb hem zeer gebeden dat hij met de broederen tot u komen zou, maar het was ganselijk zijn wil niet dat hij nu zou komen, doch hij zal komen wanneer het hem wel gelegen zal zijn. Wat je uit deze verse moet leren, ja, niet veel, want je zou zeggen, leerstellig valt daar niks uit te concluderen. Bovendien zijn historische details die geen betekenis lijken te hebben. Maar dan ontgaat je toch wat. Wat hier gedemonstreerd wordt, is dat Paulus wel degelijk verantwoordelijkheid draagt voor de gelovigen, waar ook ter wereld. Maar in het bijzonder dat hij verantwoordelijkheid draagt voor die gemeenten, want zo heet het dan toch in de Bijbel, plaatselijk, hè, de verzamelde gelovigen in een bepaalde plek, voor die diverse gemeenten, vooral wanneer die ontstaan zijn door zijn evangelieprediking. Ik meen dat het de tweede Korinthebrief is, waar de apostel zegt dat hem dagelijks overvalt de zorg voor alle gemeenten. En daar kan je niet maar wegredeneren door te zeggen, zijt in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles met dankzegging en smeking bekend worden bij God enzovoort. Zo van, heeft geen reden om zich bezorgd te maken, want de Heer doet zijn werk toch? Zo ligt dat dus niet, hè? Het is natuurlijk waar dat de Heer zijn werk doet, maar het is aan de andere kant net zo goed waar dat de Heer voor zijn werk personeel gebruikt. Per slot, in inleidende woorden vanavond is daar ook, dacht ik, tamelijk uitgebreid over gesproken. Namelijk dat wij die kinderen God zijn, wij worden geacht dienstknechten van Jezus Christus geworden te zijn. In zijn dienst te staan. Onder leiding van wat naar Bijbels jargon heet de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek. En onder die verantwoordelijkheid hebben wij een priesterlijke bediening enzovoort. Zo is het in elk geval. En verder, ja, meestal komen we van de andere kant binnen. En komen we binnen van de kant van, laten we zeggen, een kerkelijke traditie, waarin verantwoordelijkheden tegen een financiële vergoeding zijn toevertrouwd aan bepaalde figuren die daar geacht worden een dagtaak aan te hebben. En die worden aangenomen, beroepen, ontslagen of gaan met emeritaat of wat het maar wezen mag. En dat is het meest gebruikelijk. Maar aan de andere kant van het verhaal hebben wij natuurlijk ook van doen met gelovigen die denken dat zoiets volstrekt onbijbels is. En die erkennen helemaal niemand, zal ik maar zeggen, omdat men vindt dat ieder voor zich verantwoordelijk is. En het is goed te bewijzen, want wij zijn ook verantwoordelijk voor ons eigen leven in de eerste plaats. Maar neem niet weg dat naar bijbelse maatstaven, in het algemeen, zeer in het algemeen gesproken, God organen gegeven heeft aan dan wel in het lichaam. Hij heeft het lichaam namelijk wel degelijk georganiseerd, maar daar hebben we het lang geleden over gehad toen wij waren, in elk geval in 1 Korinthe 12 tot en met 14. En dat betekent dat, dat bepaalde gelovigen bepaalde gaven, namelijk verantwoordelijkheden, hebben in de gemeente. En daar hoort wel degelijk bij de verantwoordelijkheid van voorstander, voorganger, hoe heet het andere, was er nog een voorbeeld te zijn, of het heet opziener, diaken of oudste, of wat het maar was, allemaal. Dat zijn wel degelijk Bijbelse beginselen. Waar ik een beetje stop. Ik hoor het mijn grootvader nog uitleggen. Die was dus van de vergadering van gelovigen. Eerst van de gesloten broeders en daarna ging de deur toch wat iets verder open. Niet veel, maar hij ging wat verder open. Dus dan heette het open broeders. Als het niet gesloten is, is het open. Hè? Nou goed, maar ik hoor hem nog uitleggen, uitgebreid. Hij deed er grote moeite voor om uit te leggen dat het woord oudste in de Bijbel betekent een, iemand op leeftijd. En er zijn schriftplaatsen genoeg waaruit je dat kunt aantonen. En anders doe je het gewoon met het woordenboek, want daar staat het ook in. Dat is toch over het algemeen redelijk betrouwbaar, enzovoort. Want het punt is dat men in die kringen waar ik net over had dus, daar erkent men zogenaamd het ambt niet. Men zegt, er zijn geen ambten. Heb je dat nog? Daar, mag daar heb je dus geen voorgangers of zo. Daar mag iedereen met het woord dienen, heet dat plechtig. En dat soort dingen meer. En het resultaat daarvan is, naar mijn beleving, naar mijn observatie, altijd geweest dat degene die het brutaalste waren, het meest vrijmoedig, ik zoek de nette woorden, want zo bedoel ik het ook, die het meest vrijmoedig waren, daar hoor ik dus in elk geval niet bij, die het meest vrijmoedig waren, die voeren dus altijd het woord, hè? Zo ging dat gewoon. En andere dingen die achter de schermen gebeurden, daar was ik dan wel niet bij, maar daar ben ik tamelijk goed in ingevoerd in de loop der tijd. Daar gold gewoon wie de grootste mond heeft of het meeste geld, die krijgt zijn zin. Hebben u dat nog? Maar een ambt erkent men niet. En dan geldt mijn zinziens gewoon het recht van de sterkste. En ik wil er liever niet meer over zeggen, maar ik geef het maar als voorbeeld. En zulke soort groeperingen zijn er wel meer. En als ze nou maar niet al te groot zijn, dan zullen ze betrekkelijk redelijk goed functioneren, wellicht. Maar daarmee is het nog niet een Bijbelse zaak. Zelfs mijn vader, die op zijn had een stempeltje vroeger, er stond op J.B. Klein aanvult, reizend evangelist. Waarom dat in het rood altijd was afgedrukt, weet ik niet. Later deed hij dat niet meer. Maar goed, reizend evangelist, zo van had geen vaste plaats waar hij een bediening had, maar hij reisde het land rond. Hè? Hij stond dus, zou je zeggen, toch in een of ander ambt, maar hij zelf zei, de ene broeder is fietsenmaker en de andere, dat zei letterlijk, en de andere is glazenwasser of vuilnisman, weet je veel wat hij zei. Hij zegt, en ik ben toevallig evangelist, maar dat maakt verder niet uit, als gelovigen komen we onderling bij elkaar. En daar vergiste hij zich toch in, denk ik. Want dat zei hij wel, maar in de praktijk werkte het niet zo. En dat, volgens mij wist hij dat ook wel, dat het zo in de praktijk niet werkte. Het is een aardig ideaal dat iemand uitgedacht heeft, maar het is niet een Bijbels ideaal om na te streven of zo. Hè? Integendeel, zo werken die dingen niet. Mijn Bijbel zegt, indien iemand eens opzieners ambt. Goed, dat woord ambt kun je wegredeneren, hè? Want dan staat er gewoon indien iemand opzienerschap. Maar is het nou een ambt of niet? En dan gaan we discussiëren over de vraag of het Nederlandse woord ambt hier al of niet terecht gebruikt wordt. Maar indien iemand eens een opzienerschap begeert, die begeert eentreffelijk werk, daar staat het dus gewoon, dus dat kan je inderdaad begeren. En opzienerschap is wel degelijk een functie in de gemeente en dat betekent dat de een het wel heeft, dat opzienerschap, en de ander niet. En dat geldt voor andere verantwoordelijkheden ook, maar we hebben dat besproken naar aanleiding van 1 Korinthe 12... waar dan nog allerlei zaken genoemd worden die in onze dagen sowieso niet meer aan de orde zijn. Maar zouden ze alle profiteren? Zouden ze alle in tongen spreken? Of wat dan ook maar? En het antwoord is, nee, niet alle. Er is nou eenmaal verschil. Want wij zijn als gelovigen allemaal gelijk in dat we leden zijn van het lichaam van Christus. Maar elk een zijn we een lid en hebben we een gave in het bijzonder. Dat wil zeggen dat er verschil is. En dat is wat je hier merkt. Het is de apostel Paulus die de verantwoordelijkheid draagt. Nou ja, op zich genomen heeft. Dan wel op zich gekregen heeft. Maakt mij niet uit, maar hij droeg het in ieder geval. Niet alleen voor die gemeenten, maar kennelijk is hij ook in de positie dat hij Timotheus stuurt. Dat hij Apollos, die waarschijnlijk heel wat ouder was dan Timotheus. Maar dat hij Apollos vraagt of hij alsjeblieft naar Korinthe wil gaan, enzovoort. En bij gelegenheid heeft hij Titus bij zich en dat vertrok hij zelf van Kreta en liet hij Titus achter om het werk daar minstens enige tijd voor te zetten, enzovoort. Dat soort zaken meer. En daar reisden mensen met hem mee en die kon hij om een boodschap sturen, enzovoort. Hij had een hele organisatie om zich heen. Eigenlijk op dezelfde wijze als nog even later ook in Europa de diverse, laten we zeggen, politieke machthebbers functioneerden. Ik bedoel, Kareltje, het was niet Kareltje, hij was groot namelijk, Karel de Grote, die reisde ook rond met een heel gezelschap. En dan was hij een poosje in een bepaalde stad en dan werden er allerlei zaken geregeld, allerlei rechtszaken, onder andere dan ook. En als alles weer een beetje op orde was en de zaakwaarnemers waren aangesteld of ontslagen, een van de twee, dan reisde hij weer verder naar een volgende stad. Dus dan schijnt hij dus ook een poosje in Nijmegen geweest te zijn, om maar eens wat te noemen. Hè. Maar hij reisde rond en dat deden die lui allemaal. En dat deed Paulus ook, had mensen bij zich enzovoort. En die stuurde die weg en die kwam weer terug. En daarna resideerde de man weer een paar jaar in een andere plaats. Want dat is wat wij ervan lezen. En dan vind je dus wel degelijk een vorm van organisatie. Een vorm zelfs die ook in ieder geval ook hier in West-Europa in het politieke bestuur werd toegepast. En dat er dus een vorm van leiding geven, van bestuur is, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat is wat het was. Bovendien, hij stuurde toch? Timotheus en Titus en Apollos enzovoorts. Het was aan de andere kant ook redelijk vrijblijvend. Iemand van Apollos zegt hij, ja, ik heb hem zeer gebeden, maar ja, hij wilde niet en het kwam hem niet gelegen en hij heeft beloofd dat hij later misschien, als het dan uitkwam, naar Korinthe zou gaan. Maar het moet duidelijk zijn dat Paulus wat zorg heeft over Korinthe, over de Korintiërs. En in plaats, let op wat ik nou ga zeggen, in plaats van dat hij hen schrijft dat ze elke dag de schriften moeten onderzoeken om te komen tot kennis van het woord van God, in plaats daarvan stuurt hij dus mensen en zegt hij ook dat hij ze stuurt. En ik vind het toch belangrijk om eens te zeggen, normaal gesproken vlieg ik altijd over dit soort uitspraken heen, om niet de indruk te wekken voor eigen parochie te preken of voor eigen belang of zo. Dat zal mij toch eigenlijk een zorg zijn. Maar het is wis en waarachtig wel zo dat de Heer aan de gemeente geeft, sommigen tot dit en sommigen tot dat en sommigen tot, wat was het ook weer, tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars en dat soort zaken meer. En te denken dat je dit niet nodig hebt. Ik hoor het tamelijk regelmatig, hè? Ik hoor het tamelijk regelmatig. Dat men denkt dat je die niet nodig hebt. Dat je zelf met je Bijbel, of gezamenlijk met een groepje met je Bijbel, en gezamenlijk kunt studeren en zo. En dan komt het wel goed. Ja, ik moet u zeggen, dat werkt niet zo. Zo werkt het niet. Dat is wel een leuk idee, maar dat werkt nou helemaal niet. En waarom niet? Ja, dat weet ik niet, maar in het gewone onderwijs werkt dat toch ook niet? Iedereen weet dat. U weet hoe goed met het gewone onderwijs is. Want het is niet eens specifiek Bijbels, wat ik nu ga zeggen. U weet toch met gewone onderwijs is? Er mag geen frontaal onderwijs meer gegeven worden, in het algemeen niet. Dat wil zeggen, er staat niet meer een docent voor de klas die de leerlingen vertelt hoe het zit en dat 2 keer 2 nou eenmaal 4 is. Dat moeten de leerlingen zelf maar uitvinden. Hier zijn de boeken en dan gaan we aan het werk en dat is het dan. En we weten allemaal dat het met ons onderwijs in Nederland dus heel hard achteruit gegaan is en nog steeds gaat. Want ja, je kan niet om de paar jaar op je schreden terugkomen en zeggen, we hebben het verkeerd gezien. Dan moet je toch eerst een hele generatie voorbij hebben laten gaan. Die moet uitgestorven zijn. En dan kan een nieuwe generatie opnieuw het wiel uitvinden. En zo gaan die dingen dan, hè. Maar onderwijs werkt zo niet. Onderwijs is per definitie dat iemand wijst. Dat is wat het woord ook betekent, hè. Onderricht is dat iemand richting geeft. Het is volstrekt hetzelfde begrip. We noemen het onderricht dan wel onderwijs enzovoort. En als dat niet gebeurt, komt het niet goed. Maar het idee dat iedereen met zijn Bijbel in de hand al studerend kan begrijpen wat er allemaal staat en wat er allemaal de bedoeling is, dat is, laten we zeggen, erg naïef. Onderwijs werkt niet zo. Onderwijs is altijd een kwestie geweest van overdracht. Dat het niet los van de Bijbel gebeurt. Nee, maar dat is met gewone onderwijs ook niet ook zo. Dat heeft ook allemaal zijn basis, zal ik maar zeggen. Zijn dingen die nou eenmaal vast liggen, die hun waarde bewezen hebben, en die worden doorgegeven, dan wel doorverteld, of er wordt gewoon naar gewezen. Enzovoort. Zo werken die dingen. En in de gemeente, onder de gelovigen, werkt dat precies hetzelfde. En zo vind je het in de Bijbel ook terug. Zo functioneert het nou eenmaal. Dat dat in overeenstemming is met de kerkelijke traditie, dat lijkt me trouwens ook duidelijk. Dus zo vreemd is het ook weer niet wat ik zeg. Het hele probleem met een kerkelijke traditie is dat men daar andere doelstellingen heeft. Dat wil zeggen, men is in het algemeen niet geïnteresseerd geweest in de waarheid. En men is zeker in brede kring en ook door alle tijden heen erop gericht geweest om de waarheid voor het volk, heet dat dan, verborgen te houden. Dat is wat de wereld doet, maar dat is wat men in religieuze kringen uiteraard ook doet. U weet dat daarom juist zoveel van als zogenaamde geheime genootschappen bestaan. We weten dat ze bestaan, maar wat er precies in gebeurt, dat is geheim. Dat is niet voor iedereen bestemd. En als je vraagt waarom niet, dan zeggen ze omdat er misbruik van gemaakt zou worden. En of ze gelijk hebben of niet, doet er niet toe. Of het arrogant is of niet, doet er niet toe. Ik wijs alleen op dat het zo werkt, dat het zo gebeurt tot vandaag. En dat is zo. Zo werken die dingen nou eenmaal. Maar goed, neem niet weg dat gelovigen tot kennis der waarheid zouden komen. En dat de Bijbelse methode inderdaad is dat de heer luistert, die dat onderwijs inderdaad verzorgen. Ik kan het ook niet helpen. En dat is dus wat je hier leest, wel degelijk een organisatie. Ik zei toch niet dat de Corinthiërs er blij mee waren? Die hadden ook een voorkeuren. Die zochten zelf wel iemand uit. Het idee namelijk dat er iemand verantwoordelijkheid moest dragen en ook de leer een beetje moest bepalen, dat was duidelijk, maar ze kozen zelf liever iemand. Met als gevolg dat ze nogal beperkt waren in hun kennis. En bovendien met als gevolg dat ze zeer sterk gericht waren op uitwendige dingen. Ook die Corinthiërs zullen gedacht hebben van een prediking is goed, onderwijs is goed, maar het moet vooral praktisch wezen. En als het praktisch moet wezen, dan is het vooral horizontaal, lijkt mij. Ik denk tenminste dat er altijd mee bedoeld wordt. Hè? Ik vind alle onderwijs praktisch. Want het is heel praktisch dat we weten waarheen wij onderweg zijn, wat onze roeping is, wat onze bediening is en zal zijn. Maar ja, dat zijn in het algemeen hemelse dingen. En die beschouwt men niet als praktisch, om een of andere reden. Maar dat is nou net het probleem met die Corinthiërs. En wat je dus ziet is dat Paulus hemel en aarde beweegt, bij wijze van spreken, om die Corinthiërs van goed onderwijs te voorzien. Maar het loopt natuurlijk toch het loopt wat slecht af, Paulus' relatie met de Corinthiërs. Het bespreken van de tweede Korinthebrief vind ik altijd een zware opgave. Er zijn hoofdstukken bij die zijn geweldig, maar er zijn er een paar bij die zijn dus ook stom vervelend. Over dat Paulus naar Korinthe had zullen komen en dat hij niet geweest is. Oh ja, dat hij misschien wel geweest is, dat weten we nog niet helemaal zeker. En dat hij misschien dan toch nog een brief gestuurd heeft, een derde, nou ja, een anderhalf, hoe zeg je dat? Een brief tussen de eerste en de tweede Korinthebrief en dat soort dingen, allemaal heel moeizaam. En daarna praat de apostel niet eens meer over ik zus en ik zo, maar over ik ken iemand en zo. En daar bedoelt hij zichzelf mee, weet je wel. En over hem zijn onuitsprekelijke dingen geopenbaard en allemaal moeilijk. En maar ik heb een doorn in het vlees en daar heb ik de Heer 3 keer over gebeden. En allemaal gedoe allemaal. Maar het komt er uiteindelijk op neer dat Paulus tot 3 keer toe van plan is geweest om de Korintiërs nog eens een keer te bezoeken. En hij zag er vreselijk tegenop. En dat de Heer tegen hem gezegd heeft: Paulus, laat maar zitten, jongen. Je denkt dat het je verantwoordelijkheid is. En het is misschien zo, maar ga er maar niet naartoe, want het dient toch tot niks. Dat is de strekking van de laatste hoofdstukken van deze Korinthebrieven. Maar je krijgt in ieder geval een indruk over wat de apostel allemaal heeft moeten doorstaan in zijn bediening. En het zou toch wel een beetje vreemd zijn als zo'n bediening eigenlijk helemaal niet zou bestaan. Omdat gelovigen individueel, in hun stille tijd zal ik maar zeggen, en hun gebed met de Heer, samenspraak met de Heer, samenspraak in een gebed met de Heer, en met een bijbeltje open, en misschien een woord voor elke dag met een dagboekje en zo, dat ze daardoor tot kennis van waarheid zouden komen. Zo werkt het niet. Het is niet normaal in ieder geval. In de wereld niet, bij de natuurlijke mens niet, en bij de gelovigen ook niet. En in beide gevallen geldt dat wij, als wij onze plaats willen innemen in de samenleving of in de gemeente, dan moeten we die plaats kennen en ons daar, ik wou zeggen, daar moeten we in gaan staan, maar daar moeten wij ons ook bij neerleggen. In de zin van, er zijn anderen die het beter weten dan ik. En dat ben ik serieus hoor. We nemen onze plaats in en alles in deze wereld kent een hiërarchie. Dat lees je ook. De ene heeft mensen boven zich, ander onder zich. En hoe was het ook alweer met die centurion? Die zei, nee, ik heb mensen onder me, die kan ik een commando geven. Maar een centurion is ook maar een soort kapitein, zal ik maar zeggen. Bij de landmacht dan. En die heeft ook lui boven hem die hem weer commanderen. Zo werken die dingen nou eenmaal. Het is vervelend misschien, maar je kan er beter geen mening over hebben. Het is de normale situatie namelijk. Hè? We hebben mensen boven ons en we hebben mensen onder ons. Dat is in de samenleving zo. En het is voor ons als kinderen gods net zo goed het geval. Vandaar dat iemand als Johannes spreekt over de vaders en over de kinderen. En dan heeft hij het niet over huisgezinnen, maar over broeders en zusters, zal ik maar zeggen. En hij spreekt ze apart toe. Maar benoemt ze ook apart. Die dingen zijn er nou eenmaal. Die verschillen die zijn daar. Maar er ligt wel degelijk verantwoordelijkheid bij bepaalde mensen. En dat is weer zo, omdat in het algemeen wij als gelovigen zonder dit soort, zonder erkenning van, hoe moet ik dat zeggen, van iemand die eventueel boven ons staat, ja, wij gaan dat niet redden gewoon. Bovendien, wij hebben een Heer boven ons en hem zouden wij dienen. Wij moeten leren dienen, moeten wij allemaal. En iedereen weet dat als je geroepen bent om te heersen, ik bedoel in de wereld nu, als je geroepen bent om macht uit te oefenen, het beste is dat je dan eerst leert te dienen, aan macht onderworpen te zijn. Dan weet je hoe het gaat, op de werkvloer, zal ik maar zeggen. En als je doorhebt hoe het daar werkt, hoe de verhoudingen daar liggen, dan ben je misschien nog eens een keer in staat om ergens leiding aan te geven enzovoorts. Maar zo zit het in heel ons leven. En we noemen dat trouwens carrière maken. Tenminste, dat dacht ik altijd. Nou, ik weet het niet helemaal zeker meer, want ik heb de indruk dat carrière maken tegenwoordig niet meer inhoudt dan zoveel mogelijk geld bijeenschrapen. maar dat laat ik maar buiten beschouwing. Carrière maken wil zeggen dat men in het heet hoger opkomen, zal ik maar zeggen. Verantwoordelijkheid dragen. Met alles wat daarbij hoort. En dat geldt voor ons als gelovigen. Net zo goed. Na deze mededelingen over Timotheus en Apollos krijgen wij meteen vers 13. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk. Ik hoop dat duidelijk is dat dat vers gewoon aansluit bij het laatste vers van hoofdstuk 15. Want dat is toch wat Paulus op het hart ligt, hè? Dat die Corinthiërs trouw zijn en blijven staan in het geloof. Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk. Ik vind dat een prachtige uitspraak, omdat het toch enigszins wringt met de algemene verspreide gedachte dat de gemeente een vrouwtje is dan wel de bruid. Er staat, houdt u mannelijk. Dat zijn dingen die daar niet helemaal mee te verzoenen zijn. Per slot zou de gemeente opwassen tot mannelijke rijpheid. Houdt u mannelijk, dat betekent dat men zich niet primair door emoties zou laten leiden. Dat deden de Corinthiërs dus wel. Want zo werkt dat nou eenmaal horizontaal. Maar men zou zich laten leiden door het woord waarin men gelooft en waarop men vertrouwt. Staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk, dat al uw dingen in de liefde geschieden. Dat wil zeggen in het besef van de verbondenheid met elkaar. Dat is een van de thema's dus in de praktijk in deze brief. Corinthiërs werd immers gekenmerkt door allerlei schismata, scheuringen heette dat. Maar hier, dat al uw dingen in de liefde geschieden, sluit trouwens ook aan bij hoofdstuk 13. Waar dan gezegd wordt, al had ik alle gaven en ik had de liefde niet, dan waar ik nog niks. Hè? Want daar gaat het allemaal om. Hè? Dat al uw dingen in de liefde geschieden. En ik bid u, broeders, gij kent het huis van Stefanas, dat het is de eersteling van Achaïe. Stefanas in elk geval. Dat betekent dus blijkbaar dat Stefanas als eerste in Korinthe en daarmee in Achaïe tot geloof was gekomen. Hij is de eersteling van Achaïe. En dat zij zichzelf, dat wil zeggen heel zijn gezin, dat zij zichzelf aan de heiligen ten dienste hebben geschikt of gewoon gesteld. En daarover wordt dan gezegd dat gij ook u aan de zodanigen onderwerpt. Let op de uitdrukkingen. Dat gij u aan de zodanigen onderwerpt. Taalkundig is dit een monster. Maar wat de betekenis betreft moet het duidelijk zijn. Namelijk, zij hebben zich ten dienste gesteld van de heiligen. En als men ten dienste staat van, dan is men ondergeschikt. Stefanus en zijn huis dus, ondergeschikt aan de gemeente. Maar aan de gemeente wordt geschreven dat gij u aan de zodanige onderwerpt. Andersom, dus. En daar vind je dus toch die dingen van rangorde, hiërarchie of wat dan ook maar terug, waarover we het voor de pauze uitgebreid gehad hebben. Dat gij u ook aan de zodanige onderwerpt en aan een ieder die medewerkt en arbeidt. Voor zover men actief betrokken is in het werk des Heren, vervult men de functie van voorganger. Dan loopt men voorop, om zo te zeggen. En de bedoeling is dat de gelovigen in het algemeen hen volgen. Dat is trouwens ook het idee van het woord herder, dat zo dikwijls gebruikt wordt voor zulke figuren. Zij leiden de kudde. Dat gij u aan de zodanige onderwerpt. Later staat er, wees die voorganger gehoorzaam en wees hen onderdanig. In Hebreeën 13 geloof ik waar dat staat. Maar hier vind je precies dezelfde gedachtegang terug. En dan over Stefanus nog wat, vers 16. Het zal duidelijk zijn dat dit niet die Stefanus is die in de tijd gestenigd werd. Hè? Dus uiteraard een ander. Vers 17. Ik verblijd mij over de aankomst van Stefanus. Stefanas is gewoon hetzelfde, hè? Of Stefanus. Stefanus, dat is eigenlijk een Latijnse uitgang, US erachter. En Stefanas is min of meer de Griekse uitgang aan het eind van het woord. Maar in de praktijk is er geen verschil tussen. De andere heette trouwens Fortunatus en Achaicus. Stefanus betekent hetzelfde als Stefanus en het betekent zoiets als gekroond. Drager van een kroon. Fortunatus, dat betekent wat het lijkt te betekenen. Het was een fortuinlijke man, om zo te zeggen. De gelukkige. De fortuinlijke, mooi Nederlands woord. En Achaicus, ja, dat betekent al helemaal niks meer. Want het waren allemaal Achaïki. Of kussen, of hoe dat heet mag. Want het betekent dat hij was van Achaïe. Dus zoiets als dat je op Urk woont en je heet van Urk. Met de achternaam. Toch zoiets, hè? En deze heet dan Achaïcus, genoemd naar het schiereiland waarop men woonde. Wij vinden deze Fortunatus en Achaïcus verder ook nergens in de Bijbel, maar kennelijk zijn ze uit Achaïe, dan wel Korinthe, dat in Achaïe ligt, afkomstig en hadden Paulus bezocht, kennelijk. En dat geldt ook voor Stefanas, deze Stefanas. Wij hadden hem trouwens al eerder ontmoet in hoofdstuk 1, vers 16. Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Dat is ook een slecht geheugen, denk ik, Paulus. Dat wist hij allemaal niet meer. Dat doet ook verder weinig de zaken. Maar het gaat over precies dezelfde figuur, uiteraard. Blijkbaar zijn ze vanuit Korinthe op bezoek geweest bij Paulus, of nog op bezoek bij Paulus. En er staat, deze hebben vervuld hetgeen mij aan u ontbrak. En zij hebben mijn geest verkwikt. En daarmee ook de uwe. En dan staat er niet onderwerpt u de zodanigen, maar er staat wel erkent de zodanigen. Maar ja, die dingen hebben rechtstreeks met elkaar van doen, hè. Het idee is inderdaad dat men degene die arbeiden in het werk des Heren ook inderdaad als zodanig zou erkennen om de dood eenvoudige reden dat de Heer zelf hen geeft. Er is trouwens niks nieuws aan. De Heer, God zelf zond zijn zoon, heet dat. Hij zond de Heer Jezus Christus. En de bedoeling was dat de Joden, aan wie hij primair gezonden was, omdat het zijn eigen stam was, de bedoeling was dat ze hem zouden erkennen. Zo simpel is dat. En ook wij worden geacht de Heer Jezus te erkennen als degene die van God gezonden is, enzovoorts. En daar draait het allemaal om, hè. En als je dat niet doet, dan wordt het een grote chaos. Een van de problemen, zeg ik altijd, in onze samenleving is dat wij elke dag minder geneigd zijn om degenen die over ons gesteld zijn, ik bedoel gewoon in de politieke wereld, om die als zodanig te erkennen. Dat daar aanleidingen toe zijn enzovoorts om dat niet te doen, ja, dat weet ik ook wel. Maar niettemin ook naar Bijbelse maatstaven. De menselijke overheid is een instelling die als zodanig van God gegeven is. En waar die overheid niet erkend wordt, daar ontstaat vanzelf een chaos uiteraard. Want dan valt er niks meer te besturen. En met opzet gebruik ik dit woord nu, hè, te sturen. Niet te regeren, niet te leiden, niks. Dan is er niks meer aan te doen. En er zijn dan in de wereld nogal wat landen die volstrekt onregeerbaar en onbestuurbaar zijn. En sommige landen hebben niet eens een regering. Maar ja, we zullen het niet over België hebben. Thomas, er zijn wel meer van die landen trouwens, hè, waar het domweg niet lukt. Maar er staat dus, ze hebben hun dienst vervuld. Wat ze gedaan hebben, ja, dat weet ik niet. Misschien hebben ze materiële hulp gebracht. Misschien ook alleen Paulus alleen maar bemoedigd en dat soort dingen meer. Maar hij zegt in ieder geval, ze hebben mijn geest verkwikt en daarmee ook de uwen. Dat wil zeggen, ze waren officieel kennelijk vertegenwoordigers van de gemeente in Korinthe. En ze onderhouden het contact met de apostel Paulus. Erkent dan, op die grond, de zodanigen, zulken, niet alleen deze drie, maar ook eventuele anderen. En dan van de andere kant, u groeten de gemeenten van Azië, zoals gezegd, geschreven uit Efeze. Dat zei hij immers, hè, in vers 8, ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. Dus inderdaad vanuit Efeze, en het ligt in eventueel Galatië of Azië, maar ik zei al, dat zijn overlappende begrippen. En in het algemeen, u groeten de gemeenten van Azië. U groeten zeer in de heren Aquila en Priscilla. Logischerwijze, want die waren met Paulus meegereisd naar Efeze vanuit Korinthe. Nadat ze daar kennelijk enige jaren, niet al te veel, maar enige jaren hadden doorgebracht. En dat met de gemeente die te hunnen huizen is. En dat is het bijzondere van Aquila en Priscilla. Wij komen ze tegen in Rome, in Korinthe en in Efeze. Maar onder alle omstandigheden lezen we erbij dat ze op een of andere wijze onderdak, huisvesting verlenen aan de gelovigen als zodanig. Wat dat betekent, nou ja, dat ze kennelijk een plaats van samenkomst voor de gelovigen op zijn minst georganiseerd hebben. Dat ze een zaaltje huren of een grote kantine hebben bij het bedrijf waar ze dan op de eerste dag de week samenkomen. Ik roep maar wat geks, iets wat me te binnen schiet. Ik heb samenkomsten gehouden, jarenlang geloof ik, zelfs te midden, ja, of in een keukentoonzaal in Eindhoven, te midden tussen de keukens. Moesten wat tafels aan de kant geschoven worden of een aanrecht, weet je veel wat. En daar zaten we dan tussen de keukens. Ik heb lezingen gegeven in de kantine van een verffabriek. En als u dacht dat je dat kon ruiken, dan moet ik u zeggen, ik ook wel eens een tijd lang in de kantine van een visfabriek. kon je ook ruiken. Maar ik vind het altijd wel gezellig. Maar zo werken die dingen nou eenmaal. Het idee van specifieke kerkgebouwen, ja, dat is pas van veel latere datum, hè. Toen de kerk in zichzelf een organisatie werd. En dat is eigenlijk niet zoals het van oudsher gaat. De kerk is niet zozeer een organisatie. De kerk, de gemeente, functioneert. En dat betekent dat die samenkomt in elk geval. Want dat is het eerste functioneren van een gemeenschap van gelovigen. Men komt samen en het wordt door iemand geregeld. Dat is het dan. En die draagt daarmee ook grote verantwoordelijkheid, overigens. Oh ja, je kan een zaaltje huren en samenkomsten regelen. Dan moet je alleen nog zien dat je de sprekers krijgt. Maar degene die dat doet, die dat regelt, draagt daarmee grote verantwoordelijkheid uiteraard, hè. Er staat of valt toch heus met wat daar dan gebeurt en wat men daar te horen krijgt, wat daar gezegd wordt. En dat zijn zo van die verantwoordelijkheden. Ik ga er liever niet dieper op in. Dat kan trouwens ook moeilijk, want de Bijbel spreekt daar niet zo heel uitgebreid over. Dus het is ook niet vaak dat ik het tegenkom. Maar dat die dingen zo werken, ja, men zegt tegen ons dan, ja, in die dagen waren het allemaal nog huisgemeenten. Ja, het hele punt is, in de Bijbel kom je niet anders tegen dan wat wij huisgemeenten noemen. In de zin van, iemand op persoonlijk initiatief organiseert het een en ander. Maar het hele punt is dat zo iemand daarmee dus inderdaad heel wat verantwoordelijkheid op zich laat. Als je Paulus tegenkomt in Efeze, ik heb het niet verder besproken, maar in het volgende hoofdstuk van Handelingen, dat is inmiddels Handelingen 19, komt de apostel terug in Efeze, nadat hij eerst naar Jeruzalem gereisd is, en dan verblijft hij daar een paar jaar. En als ze in de synagoge niet meer naar hem luisteren of niet meer welkom zijn, verhuist hij met het hele spul naar het pand ernaast. In de school heet dat, van een Tyrannus. Maar in ieder geval, ja, misschien was er een café naast met een zaal erachter. Dat had je vroeger nog alles. Ik roep maar wat geks. Maar in ieder geval, de man kiest een plaats. En daar spreekt hij niet maar elke sabbat, maar gewoon elke dag. Dat staat daar ook. En dat is zijn verantwoordelijkheid. Goed, Aquila en Priscilla dus, die zelf ook trouwens goed in staat waren om een geleerd man als Apollos, men leest opnieuw Handelingen 18, enigszins bij te spijkeren. Je moet aannemen dat die lui dus ook wel in staat waren om de gemeente als zodanig te onderwijzen. Niettemin vindt Paulus het nodig om ook anderen te sturen nog, hè. U groeten zeer in de heren Aquila en Priscilla met de gemeente die te hunne huis is. In Romeinen 16 vinden we Aquila en Priscilla in Rome, waarschijnlijk op een later tijdstip, maar het is nooit helemaal zeker te zeggen. En dan ook weer en de gemeente die te hun huizen is. Enzovoorts. Want zo gaat dat dan. Vers 20. U groeten al de broeders. Ja, al de broeders. Waarschijnlijk duidt de apostel hier niet maar op alle medegelovigen, maar alle medewerkers specifiek. Want zo gebruikt hij dat woord broeder nogal eens. Soms is de aanduiding van alle gelovigen, de broeders. En soms is de aanduiding van de directe medewerkers van de apostel Paulus. Dan heeft hij het over die of die, de broeder, enzovoorts. Men leest de Colossense brief, waar in ieder geval die term ook zo gebruikt wordt. En ik denk dat we hier van doen hebben met een hele groep rondom de apostel Paulus. En die groep wordt hiermee aangeduid. Je groet aan al de broeders. Groet elkander met een heilige kus en de heilige kus. Nou ja, het had ook een handdruk kunnen zijn, want zo doen wij dat. Tegenwoordig wordt er ook gezond, maar vooruit. Het zijn symbolen, handdruk ook gewoon, het zijn symbolen van gemeenschap, van onderlinge verbondenheid, hè? Zo letterlijk mogelijk. En dat heet hier dan, groet elkander met een heilige kus. Met een kus deden ze het waarschijnlijk toch, dat is in sommige landen en culturen sowieso gebruikelijk, maar het woord heilig, dat is niet gebruikelijk. En daar gaat het natuurlijk om, hè. Wij zijn geheiligd in Christus Jezus, daarmee gewijd aan zijn dienst en op zijn minst zijn eigendom. En daaruit ontstaat onze gemeenschap, die dus uitgedrukt wordt niet maar in een kus, maar logischerwijze in een heilige kus. Dat is het. Dan de groetenis met mijn hand van Paulus. Dat betekent dus dat de voorgaande versen vanaf vers 1 van hoofdstuk 1 kennelijk door iemand anders zijn opgeschreven en dat de brief is gedicteerd. En de zeer eenvoudige reden daarvoor is natuurlijk dat de apostel niet meer een van de jongsten was. Daar hebben we het in de tijd ook over gehad. Dat is weer wat langer terug. Naar aanleiding van hoofdstuk 7 van 1 Korinthe. En als je niet meer een van de jongsten was, dan waren zijn ogen dermate inmiddels achteruit gegaan dat hij zelf niet meer kon schrijven. En dus schreven anderen zijn brief. Hoe weten we dan zeker of hij van Paulus was? Nou ja, dat komt dan met een persoonlijke ondertekening. Meestal worden dat dan hele grote letters. Ik heb thuis ook nog een paar van dat soort brieven. Hè. Hoe ouder men wordt, hoe groter men gaat schrijven met de hand. Zo werkte dat. De groetenis met mijn hand van Paulus. Dat is ook belangrijk overigens, omdat het de enige manier is om zeker te weten wie het geschreven heeft. Dat is het handschrift. Vandaar, ik denk dat het nu niet meer geldt, langzamerhand, maar vandaar dat het altijd gebruikelijk was dat als je iemand een persoonlijke brief schreef, dan kon je dat doen op een typemachine, maar dat mocht eigenlijk niet. Je moest het met de hand schrijven. Zakelijke brieven gaan met een typemachine, maar dan moet er een handtekening onder. Maar persoonlijke brieven, altijd met de hand geschreven. Als kenmerk van, het is inderdaad, het is hoogst persoonlijk en daarom met de persoonlijke schrift. Tegenwoordig lees je van alles op internet en je weet nooit wie het geschreven heeft. Bovendien, niemand zet er meer zijn eigen naam onder. Dat vind ik ook zo dwaas. Dat vind ik in strijd met de goede zeden eigenlijk. Hè. Men gebruikt schuilnamen. En waarom? Omdat men wat te verbergen heeft, of wat dan ook. Omdat men zich schaamt voor de eigen woorden, of dat men ergens bang voor is. Ja, dat. En als het over het evangelie gaat, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, volle naam eronder. Maar dan nog, ik heb ook brieven gezien die door mij geschreven zouden zijn, en waar mijn naam ook onder stond, waar ik echt niks mee van doen heb, hoor. Dat doen anderen. Die zijn er. Ja, waarom ze dat doen? Ik neem aan omdat ze gek zijn. Ja, dat denk ik. Je kan toch niet zeggen dat het normaal is, wel? Doe maar weer. Maar die dingen gebeuren. En in Thessalonicense, de tweede Thessalonicense brief, hoofdstuk 2, daar wordt op zijn minst gesuggereerd. Dan zeg ik het aan de veilige kant. Dat er allerlei leert, dat er minstens één, ik zei allerlei, maar ik moet voorzichtig zijn, dat er minstens één brief circuleerde met een leerstellige inhoud aangaande de eschatologie, aangaande de toekomende dingen met betrekking tot de wederkomst van Christus en wat ermee samenhing, die ondertekend was met de naam van Paulus, maar die niet door Paulus geschreven was. Dat heb je toch wel eens gelezen, hoe dat er staat, hè? Dat gij niet haastelijk bewogen wordt, eventueel door geest of door, wat stond er ook alweer, in 2 Thessalonicenzen 2, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons. En de enige reden waarom iemand zoiets krijgt, is natuurlijk dat zo'n brief in omloop is, kennelijk. En dat vermoedelijk de Corinthiërs zo'n brief gekregen hebben waarvan ze dachten dat die van Paulus was. En Paulus zegt, nou, dat is niet zo. Enzovoort. En dus moet er weer een hele brief geschreven worden om het een en ander weer recht te zetten. Maar die dingen gebeuren. Daar zorgt de duivel wel voor. En dus terug naar 1 Corinthië 16, vers 21, de groetenis met mijn hand van Paulus. Dat doet hij in andere brieven ook. En soms schrijft hij erbij, dit heb ik geschreven, zo schrijf ik. Dus let even op, dit is mijn handschrift, dit is echt voor mij. Waaruit dan dus ook mogen volgen dat er wellicht, laten we zeggen, valse brieven in omloop waren. Zo gaan die dingen nou eenmaal. De groetenis met mijn hand. En dan heel sterke woorden aan het eind van de hele brief dan toch. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, en ik zeg wat ik altijd zeg, alleen komt dat nu heel ongelukkig uit, maar ik zeg het dan toch, wat ik altijd zeg is, dat liefhebben impliceert dienen. En impliceert is nog zwak uitgedrukt. Liefhebben in de praktijk is dienen. De Heer liefhebben is de Heer dienen. Liefhebben is een heel praktisch begrip. Het gaat niet maar over emoties. Dit woord in ieder geval niet. Het gaat niet maar over emoties, maar over het praktische leven. En dat houdt altijd in dienstbaar zijn. Men dient degene die men lief heeft. En dus indien iemand de Heer Jezus niet dient, niet lief heeft, die zij een vervloeking, of in een nog kortere vertaling, die zij vervloekt. En sommige vertalingen hebben het ook gewoon zo. Dus dat beruchte woord anathema. En hoe vaak je er ook omheen loopt, of van welke kant je het woord ook bekijkt, de betekenis is niet anders, wordt er niet anders van. Het betekent dat over zo iemand een oordeel wordt uitgesproken. En als je het verder uitzoekt, kom je niet anders uit dan dat het een definitief oordeel is. In verband met verdoemenis en verdwijning en dat soort dingen meer. Nou weten wij dat een gelovige, een oprecht gelovige, niet iemand die zegt dat hij gelovig is. Hè? Dat weet je nooit zeker. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over werkelijk een gelovige. Die is wedergeboren en dat kan niet ongedaan gemaakt worden. Nog dood, nog leven, nog te heden, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, zou ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En de Heer zei, niemand zal ze uit mijn hand rukken. En hij zei, niemand zal ze rukken uit de hand mijns vaders. En woorden van die strekking, dat lijkt me duidelijk genoeg. Zo worden weliswaar ontkend, ook in onze dagen. Maar ja, wat moet je er meer over zeggen? Duidelijker kan het toch niet gezegd worden. Dat neemt echter niet weg dat wij, en je mag blij zijn dat dit de laatste avond is van dit seizoen, dus ik ga er nou niet meer uitgebreid op in, maar ik moet u wel zeggen dat we nogal wat schriftgedeelten hebben, waarin op zeer dreigende wijze gesproken wordt over een oordeel dat zou komen over het praktische leven van de gelovige. Hij kan dat leven weliswaar niet kwijtraken, maar hij raakt wel alles kwijt wat hij had kunnen hebben, om zo te zeggen. En dat hebben wij natuurlijk besproken naar aanleiding van 1 Korinthe 3, waar gezegd wordt dat de werken van de gelovigen, niet de gelovigen zelf, maar de werken van de gelovigen, door het vuur beproefd zouden worden. En dan gaat het over of hij gebouwd heeft met hout, hooi of stro, of met goud, zilver of kostelijke stenen. Maar hij zelf zal behouden worden, doch al zo als door vuur. Maar of dat een reden is om blij te zijn, voor sommigen wel, vooral voor degenen die denken dat ze hard moeten werken om later ooit een keer in de hemel te komen, dan is het een heel positieve boodschap. Maar voor degenen die dat al lang wisten, zal ik maar zeggen, is dat een zeer ernstige boodschap. En die vinden we dan ook enige malen zeer uitgebreid herhaald, met name ook in de Hebreeënbrief, waar de apostel steeds op dat onderwerp terugkomt, waarbij je zelfs leest, wat staat er ook alweer, dat het is te vallen in de handen van een levende God enzovoorts, want onze God is een verterend vuur enzovoorts. Het zijn dingen die gezegd worden tot gelovigen, tot wedergeboren mensen. En ook uitspraken als, en die komen iets minder hard over, dat niet iemand zei, hoe eerder gelijk Esau die om het spijzen zijn eerstgeboorterecht weggaf en geen plaats des berouws vond, hoewel hij die met tranen zocht. Want als je dan toch niet weet wat het eerstgeboorterecht inhoudt, kan het je ook niet schelen dat je het kwijtraakt, niet meer? Dus daar maak je dan niet zo'n zorgen over. Maar dan kom je nog wel achter wat dat inhoudt en wat je dus had, maar je kan het kwijtraken. Je kan het inruilen voor een bord soep of waar je het maar voor in kan ruilen. En dat is niet zo verstandig, leert de Bijbel. Ja, hoe zeg je zoiets als het vlug moet? Er zijn mensen die zeggen, ik ben een kind van God en dat is mij wel genoeg. En dan zijn ze heel vroom en bescheiden. En dan zeggen ze, als ik maar een klein plaatsje krijg in de hemel, ben ik al heel tevreden enzovoorts. Nou, dan kom je er nog wel achter hoor. En dat meen ik bloedserieus, want dat staat in de Bijbel. Je zal je hele leven lang, en dat is tamelijk lang als het eeuwig is, je hele leven lang zal je daar spijt van hebben. En ben je bovendien gebrandmerkt, want iedereen kan het aan je zien. Kijk, dat is toch wat geleerd wordt? Ons loon dat we ontvangen zullen, drukt zich uit in de heerlijkheid van ons lichaam. Dat was 1 Korinthe 15 en het is hierna 2 Korinthe 5 waar die dingen beschreven worden. En dat is die vervloeking waar het hier over gaat uiteraard. Hè? Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, dus in de praktijk van het leven, die zij een vervloeking. Anathema staat daar. Het is ook leuk om het te laten staan, dan moet je het toelichten. Maar daarna is het woord Maranatha ook blijven staan. En dat is niet vertaald. De reden daarvoor is dat Maranatha, wat er zo achter staat, dat is geen Grieks. Anathema was Grieks, hè. Maar Maranatha is dat niet, dat is ineens een Aramese term. Ik heb nooit een verklaring kunnen vinden waarom dat zo nodig is. In het Aramees moet. Maar in het algemeen is men het erover eens dat Maranatha betekent onze Heer komt. Uit het Aramees, dat is gewoon de omgangstaal van de Joden in Palestina. Hè. De Heer gebruikt bij gelegenheid ook Aramese termen. En de naam Kefas bijvoorbeeld was ook Aramese voor Petrus, voor Sela. Ik denk dat het gewoon een literaire structuur is. Anathema Maranatha. Zo van een vervloeking en dan meteen, maar de Heer komt. En men heeft er in het verleden dus ook inderdaad op gewezen, heb ik niet uitgevonden, men heeft erop gewezen dat Maranatha, dat in Nederland een wijdverbreide term is via Johannes de Heer, Maranatha, de Heer komt, het heette zelfs de Maranatha-bewegingen van Johannes de Heer. Movement, de Maranatha-beweging. Maar men heeft erop gewezen dat het woord Maranatha in de plaats waar het staat, de enige plaats waar het in de Bijbel voorkomt, helemaal niet zo'n hoopvolle inhoud heeft. Van ha fijn, de Heer komt. Het is een dreigement. Hier, de Heer komt. Dat wil zeggen, ja, Timotheus komt, die heb ik gestuurd. Ik heb geprobeerd Apollos te sturen. Dat is een dan wat oudere man die ik wel wat toevertrouw. Maar ja, die komt niet. Maar weet je wat? De Heer komt wel, in elk geval. In de tweede Korinthebrief is dat. Dan schrijft hij, ik ben inderdaad niet geweest. Jullie verwijten het mij, maar hij schrijft, en ik zeg het nu met eigen woorden. Hij zegt, maar je mag blij wezen dat ik niet gekomen ben. Want ik zou jullie niet gespaard hebben. Want als ik kom, dan zwaait er wat. Waarom? Omdat de man met autoriteit kan spreken, uiteraard. En dat heeft mede te maken met zijn positie. Maar hier, ik persoonlijk heb de indruk, hier in armoede, aan het eind van een brief waarvan de man waarschijnlijk vermoedt dat hij geen uitwerking zal hebben. En dat is ook wat de tweede Korinthebrief uitademt, als sfeer zal ik maar zeggen. Krijg je dus aan het eind van de brief wel degelijk een dreigement. Of Paulus zelf komt, hij was het eigenlijk wel van plan. Maar er is, voor zover wij weten, nooit wat van gekomen. Voor zover hij in Korinthe geweest is, heeft hij vermoedelijk alleen de collecte opgehaald en is daarna meteen weer afgereisd. En heeft de gemeente zelf niet ontmoet, om zo te zeggen. Maar goed, dat is, zou ik moeten bespreken naar aanleiding van 2 Korinthe 2. Maar wat hij zegt is, ja, of ik nou kom of iemand anders, de Heer komt in elk geval en dan zwaait er ook wat. Want als je de Heer niet lief hebt en jezelf dient, in plaats van de Heer dient, die zij een vervloeking en sterkere termen voor zo'n vloek bestaan niet. Het is dezelfde term als, indien iemand een ander evangelie predikt dan ik gepredikt heb, die zij vervloekt. Hetgeen meteen het eind is van het ultradispensationalisme, want dat leert dat Paulus later zelf een andere evangelie gepredikt heeft. Nee, zij zeggen dat zo niet, want dan weten ze wel dat het niet kan. Maar toch, dat is wat ze leren. Maar Paulus spreekt daarover een vloek uit. Maar hij spreekt net zo goed een vloek uit gewoon over gelovigen, over wedergeboren mensen die in de praktijk de Heer niet dienen. En dan krijg je ineens een heel neutrale, want het is een soort uitbarsting, lijkt mij, in vers 22. En dan krijg je ineens een heel neutrale vers 23 en 24. Soms denk ik dat de apostel Paulus eerst zijn pen een poosje heeft neergelegd. Een paar keer diep gezucht heeft. En toen een einde gemaakt heeft aan de brief, want het is ineens volstrekt neutraal. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Maar het is nogal formeel. En dan, mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Maar dat de apostel niet aan het eind van zijn verhaal is. En ook niet het idee heeft dat hij nou het een en ander heeft recht kunnen zetten bij de Korintiërs. Ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. En als je daarna gewoon zou doorlezen in de tweede Korinthebrief, ja, dan merk je dat dus wel. Dat zit vol van frustratie van de apostel Paulus, die een boodschap heeft voor de Korintiërs die hij aan hen niet kwijt kan. En hij probeert het op dezelfde manier weer door te spreken in, dus inmiddels hoofdstuk 3, 4 en 5, over niet maar de wederkomst van Christus, maar in bijzonder onze toevergadering tot hem, of beter nog, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en dat soort dingen meer. Want vergis je me niet, wij als gelovigen zullen geoordeeld worden. Niet met de vraag of we naar de hemel gaan of eeuwig leven zouden ontvangen, dat hebben wij ontvangen. Maar al diegenen die erop wijzen dat onze levenswandel hier bepalend is voor onze toekomst, hebben groot gelijk. Dat is ook zo, alleen het bepaalt niet of we naar de hemel gaan of iets dergelijks, maar het bepaalt ons loon. En dat is des te meer van belang, omdat het eenmalig is. Er komt daarna niks meer. Al hebben sommigen natuurlijk theorieën uitgedacht dat er daarna alsnog een mogelijkheid is, hè, voor zowel de gelovigen als voor de ongelovigen. Zo van, we hebben hier niet goed opgelet en de waarheid interesseerde ons niet, maar straks in de hemel worden we gauw bijgepraat, krijgen we een snelle omscholingscursus en dan komt het allemaal alsnog goed. En aan de andere kant heeft men uitgevonden dat degenen die hier ongelovig waren weliswaar geworpen worden in de poel des vuurs, maar dat gaat dan voorbij en dan komen ze er alsnog uit en dan komt het alsnog allemaal goed. In de herkansing heet dat. Maar er is voor ons als gelovigen geen herkansing, de Bijbel leert dat niet en voor de ongelovigen ook niet. En ik weet dat sommigen er belang bij hebben, bij zo'n herkansing. En dan kun je wel proberen of je dat in de Bijbel kunt leggen. Of dat je uit losse Bijbelteksten dan toch zo'n plaatje kunt construeren. Maar ik moet zeggen dat je alleen maar bezig bent het woord van God te verkrachten. Want het is volstrekt onmogelijk. En dat woord vervloeking alleen al is al zo'n sterke term die niks overlaat. Die zijn termen die uitgebreid bestudeerd zijn geworden. Door lui die meer verstand hebben van taal dan ik. En misschien ook wel van de Bijbel. Maar die zijn woorden die uitgebreid bestudeerd zijn geworden. Maar ik heb hier zelfs iets uit een woordenboek overgenomen. Waar gewoon staat dat het woord gaat over without hope of being redeemed. Staat er. Zonder hoop van verlossing of verandering of verbetering, bevrijding of wat dan ook. Als iets vervloekt is, dan is er geen hoop meer. Dat is wat er dat staat. Dat is de inhoud van de term. Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Dat is ook wat wij dachten. Maar beeld u niet in dat je hier aan de Heer kunt onttrekken en dat dat voor de eeuwigheid niks zou uitmaken. Integendeel. Dit leven, het leven in deze wereld, in deze schepping, is bepalend voor de volgende. Dat is ook de enige zin van deze wereld uiteraard. Hè? En van ons leven hier op aarde. Dat is de enige zin ervan. Er vindt een selectie plaats. Wie overgaat naar de volgende ronde? Dat zijn alleen de gelovigen. Die komen in die nieuwe schepping. En de anderen verdwijnen. En de positie van degenen die in de nieuwe schepping komen wordt eveneens bepaald door hun leven, gezindheid en dienstbaarheid hier in deze oude schepping. En voor degenen die geen baas boven zich willen hebben en die überhaupt niet willen dienen, God niet en andere dingen ook niet, voor hen is geen plaats in die nieuwe schepping. En als er toch plaats voor hen is, omdat ze iets dan wel geaccepteerd hebben, ja, dan onderaan. Want ook daar is rangorde. En dat hebben we besproken naar aanleiding van 1 Korinthe 15. Niet al die verheerlijkte lichamen zijn even eerlijk. En 2 Korinthe 5 zegt, ja, en er is de een is overkleed en de ander is bekleed en een ander is naakt, heet dat. Wat je je erbij voorstelt, weet ik niet, maar wat het betekent lijkt me wel duidelijk. En hoe het eruit ziet, ja, dat weet ik niet. Maar dat het aan de buitenkant gezien kan worden, dat het over zichtbare zaken gaat, waarneembare zaken, ja, dat is wat de Bijbel ervan zegt. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u, en men zal die term uit vers 23 lezen in samenhang met de genade en de genadegaven die wij besproken hebben in hoofdstuk, nou ja, die Paulus besproken heeft in hoofdstuk 12, want in dat begrip genade ligt besloten de gaven en dus de verantwoordelijkheden die wij hebben ontvangen in ons leven als christenen, als gelovigen hier. Daaruit zouden wij leven. En daarna zegt de apostel, mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Er is geen reden om daaraan te twijfelen. De enige verklaring voor deze twee lange brieven van de apostel Paulus aan de Korintiërs is gelegen in het feit dat hij met hen begaan is, dat hij hen lief heeft en dat hij hen graag wil dienen, dat hij bezorgd is over hen, het ligt hem op zijn hart. En niet alleen omdat het zijn opdracht is, maar omdat hij daar werkelijk, ook emotioneel bij betrokken is. Daar hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. Alleen in het laatste deel van de tweede Korinthebrief beschrijft, zegt hij wel dat eigenlijk dwaas is. Hij zegt, verdraag dat dan maar, dat ik zo dwaas ben. Maar niettemin, die verbondenheid is er op een of andere wijze. En dat is wat hij hier zegt, dat zijn hier zijn laatste woorden. Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. En dat amen aan het eind van deze brief vind ik altijd een beetje, ja, oké. Okay. De brief is beëindigd. Maar ik denk, nou ja, ik persoonlijk dan denk altijd, ja, maar het is niet af. Het houdt wat op. Wat aan de negatieve kant. En nog sterker is dat het geval bij de tweede Korinthebrief. Dus daarom heb ik ook de vrijmoedigheid om dat zo te zeggen. Want het blijft een tragisch verhaal dat men verlost wordt uit de slavernij van deze wereld, van zonde, dood en wet. Dat men niet alleen kind van God wordt, maar ook deel krijgt aan de roeping tot zo'n stelling, dat men huis Gods geacht wordt te zijn, dat men een priesterlijke functie vervult in de dienst van de ene waarachtige God, en dat men zich er niks van aantrekt en gewoon hier op aarde verder leeft, alsof er niks aan de hand is. Alsof men niet duur gekocht is. En alsof het niet de bedoeling was dat God verheerlijkt zou worden in onze lichamen. In elk geval, wij zouden hieruit leren en leven in het bewustzijn dat wij niet als die Korintiërs op aardse en horizontale zaken zouden gericht zijn, maar zouden leven uit de genade die God geeft. En dat is niet alleen de genade tot vergeving van zonden, maar het is de genade die ons bekwaam maakt om dienaren te zijn van een nieuw verbond. En dat is feitelijk de inleiding tot de tweede Korinthebrief. Maar, die gaan we niet bespreken de volgende keer, heb ik begrepen. Maar doe maar weer. Hè. Maar ik hoop dat deze dingen u blij blijven. Hè. Niet als die Korintiërs. Alsjeblieft. Leven vanuit die zekere toekomstverwachting dat wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus, dat we uitzien naar de opname van de gemeente, dat we uitzien naar het loon dat wij zouden ontvangen. En daar kan je alleen positief naar uitzien als je nu hier de Heer dient en lief hebt. Wij zullen hem danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de grote genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Waardoor u ons verlost hebt van de ijdelheid van de tegenwoordige wereld. En ons nu reeds gemaakt hebt tot eerstgeborenen, tot eerstelingen van die nieuwe scheppingen van dat nieuwe verband. We danken u dat we mogen leren verstaan dat de gedaante van deze tegenwoordige zienlijke wereld voorbij gaat, omdat die tijdelijk is. Maar we danken u dat deze onzienlijke zegeningen die u ons gegeven hebt, dat die eeuwig zijn en dat we daarom die mogen en zouden aanmerken, omdat we daardoor ook altijd goede moed zouden hebben. Onze hoop en verwachting zouden stellen op die rijke toekomst die u voor ons hebt weggelegd en die u ons geopenbaard hebt in uw woord. Wij danken u dat we altijd vooruit mogen zien in de wetenschap dat het beste inderdaad nog komen moet. En dat eenmaal deze tot nu toe verborgene dingen en in ieder geval onzienlijke dingen, dat die eenmaal geopenbaard zullen worden, ook aan de wereld. En dat eenmaal ook in het bijzonder uw tegenwoordige werk, het resultaat daarvan, zal getoond worden in de hele schepping. Wij danken u daarmee dat we ook wij geroepen zijn tot betoning van de rijkdom van uw genade in deze eeuw en in de toekomende eeuwen. Wij danken u dat we mogen leven aan uw hand, dat we u mogen dienen en mogen beseffen dat onze levens hier niet zinloos zijn, maar integendeel vrucht kunnen dragen omdat u ons vruchtbaar gemaakt hebt. En dat onze levens vrucht zouden dragen voor u, die ons geplant hebt en die bovendien ook uw woord in onze harten wilde planten voor dat doel. Wij danken u daarom dat wij op u mogen vertrouwen. Niet maar op wat u in het verleden volbracht hebt, maar in het bijzonder ook op wat u in het heden doet. Zodat wij ons overgeven aan u in alle nederigheid, in alle gehoorzaamheid, maar ook in alle geloof. Omdat we zouden leven in het vertrouwen op u en uw woord en onze verwachting zouden stellen, niet op de omstandigheden of op de mens, maar integendeel op u, die dat goede werk in ons begonnen hebt en zal het voleindigen tot op de dag van Christus. Wees u daarom ons nabij, op grond van deze beloften, met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.